Deze podcast wordt u aangeboden door Bad City.
E con la sua classe, con uno scatto bruciato tutto il campo degli avversari.
Kijk eens, voordat je dat gat heeft gereden, het groepje Caruso. En de enige die je niet op voorrijdt, dat ze dapper kon zien. Zou hij dat weten?
Se ne è accorto dall'epoca, che inizia la sua volata da lontano. Vediamo il punto di riferimento, se lo prendono Narvaez e Schachmann.
Tempo zijn eigen tempo en daarachter heb je Narvaez. Conner moet 2 meters laten, moet 3 meters laten. Hij is weg, het beest is vertrokken.
Dit is Kop Over Kop met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Bellegem en Bobby Traxel.
Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop Over Kop in de Giro. Mijn naam is Sander Valentijn. We zijn er met Jeroen van Bellegem, Jan Hermsen en Bobby Traxel. Een lang, enerverend, heerlijk eerste Giro weekend. Hebben al deze hardwerkende mannen nog de tijd genomen om toch nog eventjes door te praten over de Giro. Dat gaan we vandaag natuurlijk een volle bak doen met elkaar. Ik wou zeggen vanuit alle windstreken, maar zowel Jan en Jeroen, jullie zitten allebei in Hilversum, maar niet bij elkaar op schoot. Dat valt me tegen.
We hebben daar net al een leuk knus onderrondje gehad. Maar wat is er met jou gebeurd, Sander? Ja, ik kom precies uit een feestje waar je echt iets te lang bent geweest.
Nee, ik ben al sinds vorige week vrijdag heb ik last van de keel.
Hoogvorm.
Hoogvorm, ja. Dan ben je meestal tegen het zieke gegaan. En mijn keel is een beetje al... Ik heb ook zo'n nacht gehad, Jeroen, dat je wakker wordt van je eigen gehoest. En dat je dan zo heel slecht slaapt en zo.
Maar even, we horen het nu pas. We zagen het in de uitslagen.
We zagen het al wel aankomen.
Dat ik niet in vorm ben. Nee, voorspellingen zijn niet echt mijn ding. Nee.
Het wordt de rode draad trouwens van vandaag.
Ja, dat denk ik ook.
De sprintersetappes waren dit weekend.
We zaten misschien in de derde week al voor Sander.
Wie had je eigenlijk gekozen dat je aan zoveel punten
dag één, voor dag één, Sander. Wie had je gekozen voor een etappe waar de klassementsrenners aan zet zijn? Zeg het, Sander, nu.
Ik had Sven Drame gekozen. Dat was niet
maar
zo
waarom nemen we überhaupt nog een Giro voorbeschouwing op? Ja, als je niet eens luistert.
Je lacht gewoon met die predictor. Ja,
ik werd een beetje... Ik werd een beetje onder druk gezet omdat je maar één naam mocht noemen. En toen zat ik... het was een moment van verstandsverbijstering. Maar zoals ik zei...
Je staat wel een mooi laatste.
Ik sta prachtig laatste. En vandaag had ik Valter op de zondag.
Oh, maar
dat is ook niet altijd
best. Wat is dat met jou, Sander?
Samen met Lars van den Berg trouwens zit ook Valter.
Ja, okay. Ja. Ja, die staat ook heel laag. 9.
Wie?
En ik 10e. Lars. Het gaat nog niet zo goed met mijn voorspellingen. Maar we komen
met van alles.
Van alles. Maar we komen er wel doorheen. Net als door deze aflevering, jongens. We gaan terugblikken. Terugblikken op het openingsweekend. We gaan wat tops en flops noemen. Nou, één flop is al genoemd. Kijken of we ook nog wat tops kunnen vinden over dit weekend. En wat vroege voorspellingen doornemen. We gaan vooruitkijken. Vooral dat eigenlijk. Naar de aankomende 4 etappes. We nemen je helemaal mee tot en met de gravelrit op donderdag. Want donderdag 9 mei, dan is Kop Over Kop weer. Althans de podcast met een show. Kop Over Kop is natuurlijk elke dag op televisie te zien. Een uitgebreide voor- en nabeschouwing zie je. Rondom de uitzendingen, zo op Eurosport 1 als Discovery Plus, kan je dat volgen. Ik ga je ook even vertellen wat er wanneer te zien is aankomende week. Etappe 3 is op maandag om 1 uur. Op de dinsdag beginnen we om 10:30. En op woensdag en donderdag allebei de dagen om 12:30. Dus zoals gezegd, nog met een voor- en nabeschouwing daarvoor van Kop Over Kop met Bas, Jip en natuurlijk onze Bobby. Het was wel lekker, hè, die eerste 2 uitzendingen. Bobby zat er meteen goed in met elkaar.
Ja, ging wel lekker. Ja, mag niet klagen.
Nee, dat niet, gelukkig. En wij gaan, als je nog echt iets moois wil zien, woensdag, donderdag, ook nog een samenvatting van de Ronde van Hongarije doen om 8:00, denk ik, Jan.
Gewoon van woensdag tot en met zondag eigenlijk.
Elke dag. Ja. Maar donderdag zijn wij er alweer. Dus dan hoor je wat er nog meer te zien is. Dat allemaal de aankomende dagen op Eurosport 1 en Discovery. Alle voorbeschouwingen, analyses, alles wat vooraf ging. Zelfs onze Giro preview show. Het is allemaal geweest. We zijn echt van start. We hebben het eerste weekend achter de rug. We hebben natuurlijk zowel tijdens de uitzending met Jeroen en Karsten als daarvoor en daarna met Bobby en Jip uitgebreide analyses gehad. Wij proberen ook even de grote lijnen eruit te gaan halen wat er de afgelopen 2 etappes gebeurd is. We doen dat zometeen met wat tops en flops van dit openingsweekend. En we hebben natuurlijk weer wat veel te vroege conclusies eigenlijk. Maar eerst, Jeroen, heb je genoten van de eerste dag?
Ja, eigenlijk echt wel. Ten eerste omdat het de eerste dag is, dus de spanning is er toch wel, de gezonde nervositeit. Eerste keer met de hele ploeg samenwerken aan dat programma, waardoor het toch allemaal wat frivoler loopt in de openingsfase. En ook gewoon een mooie rit. Kort, krachtig, leuke finale, van alles gebeurd. Dus ja, ik heb er echt van genoten.
Ja, en er was ook lekker veel publiek langs de weg. Goed weer, het was echt een hele leuke finale.
Ja, mooie eerste dag.
Vind je dat je vaker zo'n selectieve eerste rit mag zijn? In plaats van...
Ja, want het was ook niet te selectief. Hm. Ik bedoel, je kon ook verschillende scenario's bedenken. Het is geen aankomst bergop waarvan je wist, oké, als je daar controlerend naar de aankomst gaat, dan wint altijd de beste. Nu had je toch een soort van, situatie waarbij je ook kon spelen tactisch en waarbij het ook niet zo zwaar was dat de beste automatisch wint. Dat hebben we ook gezien. Dus ik heb gezien dat ik dit soort etappes wel meer wil in het begin van een grote ronde.
Ja, de neutrale kijker heeft ook genoten. Jan was ook gewoon net als ik een neutrale kijker nog dit weekend. Nog niet echt hoeven werken. Heb je er ook zo kunnen genieten?
Nou, ik heb niet heel veel gezien, omdat ik moest werken. Dus dat is wel zo'n...
Je moest werken. Ja, ik moest zaterdag... Heb je nog een side-hustle waar we niks van af weten?
Zeker niet. Nou, zeker. Nou, er zijn gewoon andere koersen ook nog. Hè. Ik heb zaterdag was ik on-site in Overijssel. Ronde van Overijssel.
Heel goed.
Vermeld voor het niet voor de derde keer op reis in winnen. Ik heb op zondag Trobro-Leon gedaan. En dus ik heb wel halverwege... Ik heb wel de finale zitten kijken. Dan heb je het meeste meegemaakt. En gisteren heb ik ook inderdaad eventjes de finale in Turijn zitten kijken. Maar niet de hele rit. Ah. Dus ik weet wel dat het lekker weer is en dat er veel publiek was. Maar...
Je hebt het niet wel. Wat is er gebeurd in de Trobro Leon? Voor onze luisteraars die dat misschien niet meegekregen hebben.
Nou, dat was al indrukwekkend. Arno de Lee is twee keer lek gereden. Op 20 kilometer van de meestal die er nog echt met zijn ja, vrij rustig langs de kant, lekker band. Dacht iedereen, streep er doorheen. Maar dankzij Alex Zegaard is hij uiteindelijk richting de kopgroep gereden. En heeft hij, zoals Arno de Lee dat kan, als een soort stier die finish aangevallen. En hij heeft hier voor de eerste keer Trobro gewonnen. Ja, knap, want hij werd de dag ervoor ook al derde in Morbihan. Dus hij is echt wel weer goed.
Hij is weer terug.
Ja, nou ja. Ja, hij is niet,
maar hij
is,
was
ja,
niet echt weg geweest.
Hij is niet echt weg geweest.
Vorig jaar ging niet helemaal volgens plan.
Maar ja. dit was wel echt indrukwekkend inderdaad. Vaak hoor je renners zeggen, het team heeft het gedaan. En dan denk je af en toe, wat heeft het team dan precies gedaan? Maar dit was echt een teamoverwinning. Ik bedoel, zonder Zegaard had hij hier nooit gewonnen. En zonder Van Moer ook.
Dit is kop over kop in de Giro, Bobby. Dus we gaan het over de Giro hebben. De eerste dag was Pogacar niet echt in staat om echt iedereen te lossen. De tweede dag was hij wel duidelijk de sterkste. Maar een totale blow-out bleef uit. Dus er is hoop, Bobby. Hoop op spanning, deze Giro.
Nee, dat denk ik niet. Althans niet voor de overwinning van deze wedstrijd. Ik denk dat hij alleen maar beter gaat worden de komende dagen en de komende weken.
Ik hoop dit positief even te spinnen. Meteen die spanning erin te praten. Maar dat is dus moeilijk.
Nou ja, daarachter is gewoon een hele mooie groep met renners die gewoon voor plek 2 gaan rijden. En we gaan hele mooie etappes krijgen. We gaan mooie sprints krijgen. Het wordt echt een fantastisch mooie Giro. Alleen niet voor de overwinning.
Ja, daar gaan we het zo nog meer over hebben. Over de gebreide top daarachter in onze veel te vroege voorspellingen of conclusies. Maar we beginnen met 3 tops en flops van dit openingsweekend. Ik had jullie wat huiswerk gegeven. Ik had jullie tegen jullie gezegd, geef me 1 top en 1 flop van wat je dit weekend gezien hebt. En dan proberen we met elkaar een top 3'tje te maken. Ik schrijf lekker mee. Jeroen, we beginnen altijd positief. Een toppertje van jou voor de afgelopen 2 etappes.
Voor Hans Grohe. Op dag 1 Schachman, die derde werd. Of tweede, sorry. Dat was heel verrassend voor mij. Omdat hij toch afgelopen jaar een beetje onzichtbaar was. Dit jaar wel beter. Maar ik had hem niet opgeschreven voor de rit van gisteren, van zaterdag. En dan was hij toch wel anticiperend in de finale heel slim en sterk daar terechtgekomen. En werd hij tweede. En dan zondag, de dag eerder was Lipovic nog wat minder. Maar hij was zondag echt super op weg naar Europa. En heeft ook Dani Martinez goed geholpen, die in het begin van de klim nog mechanische pech had. En dan toch nog tweede werd. Dus ja, Bora Hansgrohe was voor mij een toppertje dit weekend.
En ook misschien een team en een blok om serieus rekening mee te houden de komende. Want,
voor de tweede en derde plaats, absoluut. Ja.
Kunnen ze leuk met meerdere ijzers in het vuur spelen.
Ja, in etappes winnen misschien met Schachmann nog in de overgangsetappes. Dus ja, lijkt me een leuke ploeg om te volgen deze week.
Bobby, voor jou beginnen we helaas met een flop.
Ja, een flop. Ik kan maar één ding zeggen. En dat is de valpartij van of het uitvallen van Robert Gesink. En dat is niet gericht op Robert Gesink zelf. Maar wel dat ik het gewoon jammer vind dat hij uit deze Giro is. En zeker een groot gemis voor Visma Leasebike.
Jan, voor jou natuurlijk als echte positieve. Beginnen we met een toppertje.
Ja, dat was wel lastig inderdaad. Hè? Want er waren heel veel topdingen. Ik had het niet verwacht. Dus ben ik blij dat hij het goed doet op dit moment. Ik vind Thomas wel een top eigenlijk. Ja.
Wat had je niet verwacht dan?
Dat hij het zo goed zou doen.
En dat hij zo scherp
zou zijn. Dat hij zo goed zou zijn. Ja. Nee. Maar de kapper heeft wonderen gedaan.
Reed vandaag ook lekker Jeroen in zijn eigen tempo naar boven. Hè? Nadat hij gelost was. Laat zich eigenlijk nooit gek maken.
Nee. Dat is typisch.
Ja. Ja, typisch. Weet je wat ook typisch is? Een zure Jan Hermsen. Geef me even een flop.
Een flop. Oh, nou, ja. Ik had in de Giro voorbeschouwing, die jij heel goed terug hebt geluisterd, vandaar dat je Van der Ramen op dag 1 speelde, heb ik heel veel roem gegeven aan Decathlon Asia de Zer La Mondiale. En die vond ik matig. Ik bedoel, de Parat Panthers en Baudet deden natuurlijk goed op dag 1, maar de Parat Panthers en O'Connor, daar had ik wel wat meer van verwacht. En die zijn een beetje flop, wat mij betreft.
Hm. Ah, niet te streng voor O'Connor, hè?
Nou, ik ben wel streng voor O'Connor, want ik vind dat die jongen...
Die durft tenminste.
Ja, ik wou net zeggen.
Nee, tuurlijk.
Ik vond het leuk eigenlijk.
Ja, vond je dat wel oké? Okay?
Ja man, de rest weten al meteen. Ja, we gaan niet proberen, want Pogacar is toch te sterk. Maar ja, zo krijg je natuurlijk wel niemand die durft. Dus precies. Ik vind net dat de durver moet toch beloond worden, Bobby.
Ja, vind ik ook. Eens.
Nou, en op dag 1, etappe 1, was hij ook volgens mij de enige die nog achter die drie aan sprintte om een klein gaatje goed te maken, toch?
Dat was Alex Baudet.
Oh, verkeerd. Nou goed, zo slecht is het allemaal.
Maar
dus
ook
niet.
Eentje van Decathlon.
Huppakee. Zo slecht is het allemaal niet, Jan Hermsen.
Nee, moet ik dan nou echt flop zeggen?
Nee, ja. Mijn voorspellingen. Komt hij weer? Nee.
Nou ja, ik bedoel, kijk, vanuit Nederlands oogpunt is Arisman ook wel een flop, ja, toch? Ja, maar ik vind een flop vind ik iets te hard. Eigenlijk wat ik bedoel is...
Omdat
ja.
het een Nederlander ja. is.
En we...
Toch wel, hè? Ja, dat begrijp ik ook wel.
Nee, we hebben nog tijd. Jeroen, heb jij een flop? Geen Belg dan?
Dat was Andrea Vendrami voor mij, maar...
Dat is een totale flop.
Ja, dus voor sommigen favoriet voor dag 1. Dus,
deed hij überhaupt mee ook?
Nee, ik had eigenlijk eerst opgeschreven Giro Predictor Sander Valentin, ja. Maar hij heeft het nu zelf al gezegd. Dus ja, een beetje flauw om dat dan te gebruiken. Het is echt zeer teleurstellend, Sander, toch maar eens herhalen. Maar dan had ik ook op plaats 2 Decathlon Asia de Zer, La Mondiale. Dus hè, goed bezig, Jan. En dan plaats 3 had ik Bahrain Victorious. Duo Tiberi Caruso. Gisteren wel goed, vandaag niet. Maar ik las wel dat Tiberi een lekke band heeft gehad. Net voor de klim. Of in het begin van de beklimming. We hebben dat niet gezien, maar de RAI heeft dat gezegd. We hebben nog geen communicatie ook van de ploeg uit. Op dit moment... 3 uur na de etappe. Maar dus volgens Rai had Tiberi lekke band. Wat natuurlijk wel een element is die je moet meepakken. Maar toch, ja, ze hebben wel allebei tijd verloren. Dus als je naar de naakte cijfers kijkt, negatief.
Ja.
Heb je de beste graf van Bobby Traxel trouwens van dit jaar gehoord, of niet?
Nee, was dat laat in de uitzending?
Nee, dat was in het begin. Ja, het was het eind.
Niemand had het door, hè?
Niemand had het door, inderdaad.
In de studio.
In de studio. Kom maar, Bobby. Was die bedoeld of
zeg
niet?
Zeg het, Bobby.
Tiberi gaat de kat uit de boom kijken.
Nee. Ik zei...
Jawel.
Ja? Nee, ik zei, ik ga de kat niet uit de boom kijken. Dus ik schiet hem er gewoon in. Ik speel Tiberi. Dat is wat ik zei.
Maar het was wel een beetje triestig van jou, Bobby, dat ze het niet door hadden.
Ja.
En Jip.
Smiddags hadden we er nog één, hè. Want dus... Bas die begint over die valpartijen van Visma Leasebike. Dus op een gegeven moment zegt hij van... Ja, Valter, gaan we zo meteen naar luisteren. Dus ik zeg, wie? En hij zegt, Valter. Ik zeg, ja. Ja, dat vond ik zo leuk. Dat duurde wel even iets lang ook bij hem, maar was wel leuk.
Bas moet nog even in jouw gat komen, de boom denk kijken. Ik.
Ja. Nee, we gaan niet zeggen dat Bas is, hè. Dat is gewoon Sander Kleikers met AI.
Ja, dat is
het. Nee, dat is niet Bas. Nee. Dat is gewoon Sander Kleikers.
Sander en Bobby zijn heel erg op elkaar ingespeeld. Bobby, afgezien van deze geweldige grappen, heb je nog wel
een goede grap.
Een andere.
Ik vond de mijne beter. Heb je het gehoord, Sander?
Oh, welke heb ik nou weer gemist? Wanneer was dit?
De neven Swift. Die vormen met hun voornaam een nieuwe renner. Ben O'Connor, Ben Connor.
Het wordt een hele lange Giro.
Dat... Of
ja?
Thomas en zijn beste vriend, die vormen samen deze koers. Giro.
Jezus. Bobby Traxel blijft gelukkig stil. Wij kunnen er nog om lachen.
Maar Bobby, dit is toch ook jouw humor, of niet?
Ja, zeker. Zeker. Ja, maar het is nu wel erg laat, Jeroen.
Ja, hij ligt dubbel gevouwen. Bobby, heb jij nog een serieuze topper voor mij? Tot slot.
Ja, zeker. Want ik wil een pluim geven aan nu al de organisatie van deze Giro, de RCS. Je kunt bij de ASO werken en je kunt dan naar steden gaan waar je knijters met geld krijgt om te moeten starten. Je kunt dan ook gaan kijken van ja, ik moet het ook lastig maken en dan koes je een aantal bergen uit en dan ga je erop rijden. Maar bij de RCS doen ze dat anders. Dan denken ze ook nog eens een beetje aan de historie en zeker ook de sporthistorie dit weekend. 75 jaar na het verschrikkelijke moment dat het vliegtuig van de mannen van het voetbalteam van Torino neerstortte op de Superga, komen we daar terug. Dan heb je op de zondag de rit naar Opapa. Oh nee, dat is een liedje van Joost Klein. Maar dan kom je op die beklimming en daar brengen ze dan de sporthistorie van Pantani mee. Dat soort punten, dat vind ik gewoon heel erg mooi. Dat ze daar ook over nadenken en dat ze daar het verhaal rondom de etappe van maken. Niet alleen maar koudweg iets optekenen en doen. Dus bij deze een pluim voor die, in ieder geval als de eerste twee dagen van de RCS.
Nou.
En meer dan dik verdiende pluim voor Borre Hanskroe, Geraint Thomas, de organisatie en alle slechte grappen die we tot nu toe gehoord hebben. We hadden natuurlijk ook mooie momenten. We hebben vier veel te vroege conclusies die we gaan doornemen na twee dagen Giro. Ik heb er twee voor elke etappe. En om even een beetje weer in de stemming te komen, heb ik fragmentjes gepakt van de meest iconische momenten van die etappes. Dus laten we met de etappe 1 beginnen.
Kijk eens, Pogacar heeft het gat dichtgereden na het groepje Caruso. En de enige die je nu nog voorrijdt, dat is de dappere Conchi.
Zou hij dat weten?
Ik denk het niet.
Dat Conchi hier nog voorrijdt en hij gaat nu proberen alleen te vertrekken. Narváez in derde positie.
Narváez heeft zijn wiel niet meer.
Nee, en Alaphilippe is ook niet. Alaphilippe die het moeilijk krijgt inderdaad. Pellizzari wel nog in het wiel.
Pellizzari heeft nog wat over.
Ja. Daar zit Tratnik, dat is achteraan het peloton. Pellizzari die ook even dat wiel moet laten gaan.
Daar komt Jan Heert. Schachman.
Narváez. Echt in het wiel gekluisterd Narváez. En die is snel, pas op hoor, die is echt rap.
Je voelde het al aan Jeroen, op dat moment al, pas op, die is rap.
Als je van mij het begin zou kijken, Sander, wat jij natuurlijk nooit doet...
Nee.
Ik had Narváez al getipt.
Oh.
En ik heb hem zag zitten achterin.
Dan had je minder.
Dit wil ik even erbij vertellen. Nee, dus ik heb gewoon heel veel renners verroemd in zo'n lange.
Ja, dat is lekker makkelijk.
Dat was een drama. Dat is wel gemakkelijk.
Het was een.
Van Drame niet, is de enige renner die ik niet heb genoemd.
Het was de eerste etappe. Waarin we toch wel zagen dat de Poggi goed was, natuurlijk. Maar dat UAE misschien iets minder sterk is dan gedacht. Hij zat relatief snel alleen. Daarom mijn eerste veel te vroege conclusie. Andere teams die hebben bloed geroken en gaan beurtelings aanvallen om Pogacar en zijn team zoveel mogelijk onder druk te zetten. Wat denk je daarvan, Jeroen?
Nee.
Oh, waarom niet? Want ik zag het...
Omdat op het moment dat ze het kunnen gebruiken, dat hij al gaat vertrokken zijn.
Maar we zagen in die eerste etappe toch ook een groepje wegrijden met elkaar. Maar
dat was in een rit waar dat kon. Maar in van die hele zware etappes, bergop aankomsten, wordt dat toch een ander verhaal. Ga je toch meer slijtageslag zien. En gaan ze ook meer nadenken over hun plekje. En zo'n Schachman die mag aanvallen. Hè. Iedereen gaat dan ook al in zijn positie hebben in de komende bergetappes, dus dat gaat ook anders zijn. Je zag eigenlijk in die eerste rit vrij buiters vertrekken met Caruso, die nu ook al tijd heeft verloren. Dus dat soort renners, die mogen ook vertrekken. En die maken Pogacar het leven ook niet moeilijk, want dat zijn geen concurrenten. En zo'n Thomas, zie je dat hem doen? Nee. Dus ja, je kunt wel uit de randen voorop sturen, maar dat mag allemaal, want die zijn toch geen concurrenten, dus... Dus het is mooi in theorie, Sander. Ik vind het op zich positief dat je er zo tegenaan kijkt. Maar in de praktijk, zie ik niet hoe ze dat dan tot een goed einde kunnen brengen.
Bobby, Jullie hadden het in de uitzending er ook over. Van de enige kans die men heeft is met elkaar aanvallen. Hem onder druk zetten. Ben ik ook te streng als ik zeg dat UAE misschien niet sterk genoeg is om dat allemaal te pareren?
Ja, dat is te streng. Ik vind wel dat ze misschien en vooral de eerste etappe te nonchalant waren. Zich te makkelijk hun kopman eigenlijk alleen lieten. En dat hij het dan toch op het laatste, vooral dan, nou, Maika dan niet, maar de rest, toch iets te snel het liet lopen. Dat die nonchalant zijn, dat is toch het gevaar. Onderschattingen dat nonchalant worden, dat is altijd een gevaar en dat mag niet. Maar ja, ik denk dat er ook gewoon weinig te doen is aan Pogacar.
Ik ben niet de enige kanshebber die door het ijs gezakt is deze eerste twee dagen. Er waren ook andere mannen, grootheden, die door het ijs gezakt zijn. Bardet ging de eerste etappe vanaf, maar ook inderdaad Arendsman, waar we het eerder al over hadden. Maar Jan, ik denk ik positief, niet getreurd. Arendsman heeft genoeg tijd en kwaliteit om alsnog een top 5 te rijden deze Giro.
Ja, dat kan zeker wel. Maar dan moet er wel het een en ander gebeuren. Ja, we weten dat best vaak matig start aan een grote ronde. Daar hebben zelfs mensen uit zijn directe omgeving op gereageerd. Hoe dat dan precies kwam. Een tweet van zijn vader volgens mij. Steek onder water naar de trainer, Dio Sanders. Maar top 5. Hij is natuurlijk geen gevaar meer. En hij kan nu ook gewoon weer prima in de rol van superknecht voor Geraint Thomas gaan dienen. En denk ik een rol die hem op dit moment ook gewoon het beste past eigenlijk ook.
Eén keer in de aanval, Jeroen, in de laatste week. Een grote groep mee.
Dan mag je natuurlijk wel niet dichtstaan zoals hij nu nog altijd relatief staat. Dan moet er nog altijd heel veel achterstand bij komen. Ik heb ook het gevoel dat bij hem, als hij dan start, logisch, bij de eerste rit, iedereen in dezelfde tijd, dat hij dan ook iets te veel druk zichzelf oplegt. Of dat hij dan denkt, oef, het is spannend, ik sta nu goed, ik doe mee voor het klassement. Maar dat als hij pas op achterstand komt, dat die druk wat de weg is, dat hij dan pas gaat presteren. Dat heb ik ook soms bij hem het gevoel. Dat hij eerst ver moet staan of verder, vooraleer hij dan echt helemaal top kan zijn. Dus ja.
En volgens mij.
Dat gaan we zien de komende bergetappen.
En hij is natuurlijk best wel iemand die zegt, als hij iets zegt, dan vindt hij dat hij dat ook moet doen. Dus als hij zegt, ik ben de kopman, dan vindt hij dat hij dat ook moet zijn. Dat is een jongen volgens mij die zijn woorden vrij letterlijk neemt ook. Dus voor hem werkt het heel goed als hij zegt, ik werk voor Thomas. Want dan, dat kan hij prima inderdaad. Maar zo gauw die, denk ik, en de ploeg ook heel erg gaat zeggen, Arendsman is onze man voor de Giro. Dan is het spel in één keer echt anders inderdaad. En ik denk dat
ik denk dat het verschil met Uiterbroeks wel mentaal vrij groot is. Dat Uiterbroeks echt een kopman is in zijn hoofd.
Ja.
En dat Arendsman dat echt niet is. Zo zie ik het voorlopig.
Ja. Nee, maar het is wel natuurlijk echt wel een klassementsman, Arendsman.
Allebei.
Ja. Hij kan prima aanhaken natuurlijk.
En een goede tijdrit.
Maar de een kan denk ik iets beter om met de druk. Ja. Zo zie ik het voorlopig. Ja.
Dat was de eerste twee dagen. Dan misschien voor Poggi net niet precies gebeurde wat hij wel wilde. Maar op etappe 2 op de zondag zette hij dat heel mooi recht.
We bereiden misschien een aanval voor.
Ja, dit is echt vol. Dit gaat hij natuurlijk niet lang volhouden, hè, Maaike?
O'Connor, okay, en nu gaat Pogacar 4,5 kilometer van de finish. Het is zijn moment nu met O'Connor erachter en Thomas. Narváez die probeert ook nog altijd aan te haken in de vierde positie. Thomas die moet nu een gaatje laten. O'Connor voorlopig de enige die kan aanhaken. Ben O'Connor voor Decathlon Age de Zerla Mondial. Thomas op eigen tempo en daarachter heb je Narváez. O'Connor moet 2 meters laten, moet drie meters laten. Hij is weg.
Ja.
Het beest is vertrokken.
Beest is vertrokken. En dan vertrokken was hij. 5 kilometer van de top, 4,5 demereerde hij. Uiteindelijk pakte hij 45 seconden op de nummer 2. Jan, de overmacht is duidelijk. Vanaf nu kan Pogacar alvast gaan sparen voor de Tour.
Nee, hij heeft natuurlijk, ik weet niet hoeveel ik die overleg heeft gehad met de RCS over het programma van deze Giro. Maar natuurlijk, weet je, in het weekend kon hij even mooi even de beest uithangen. Hè? Flink uithalen inderdaad. En de komende dagen zijn de dagen voor de sprinters. Dan heeft hij het natuurlijk relatief makkelijk. Want dan kan hij zeggen, ja, we hebben wel de roze trui. Maar ja, goed, jullie willen gaan sprinten, dus gaan jullie maar rijden. Dus het is eigenlijk voor hem, het is voor hem natuurlijk gewoon ideaal eigenlijk ook. Ik zeg niet dat hij gaat sparen voor de Tour. Maar hadden jullie het idee dat hij, toen hij eenmaal 30 seconden had, dat hij ook echt helemaal tot het gaatje ging? Ik had het idee dat hij vrij makkelijk naar boven reed eigenlijk ook nog. En dat hij zich nooit echt heel erg veel zorgen maakt eigenlijk. Het is wel,
maar was dat controleren of was het gewoon nog niet top zijn?
Het is bij hem altijd zo lastig te zien eigenlijk ook. Hè. Ik denk, je hebt bij hem nooit het idee dat hij diep gaat eigenlijk. Dat is vrij lastig te zien. We hebben natuurlijk vorig jaar de Tour heel diep zien gaan. Maar dit was toch het
moment om heel diep te gaan en gewoon 2 minuten te pakken?
Ja, is het nodig? Ja? Zou het nodig zijn?
Nou ja, is wel lekker. Komende dagen toch rustdagen.
Ja. Hoeveel staat hij voor in het klassement?
45 seconden.
Ja, dat is toch ook al veel? Ja,
zeker, maar gaat het natuurlijk al gelijk een mokerslag kunnen geven. Maar ik denk dat hij gewoon nog niet... ik vind hem ook iets zwaarder ogen in zijn gezicht. Ik vond hem gisteren gewoon niet... Gisteren, en dan bedoel ik de eerste etappe, niet explosief genoeg. Vandaag niet indrukwekkend. Dus ik denk dat hij gewoon de komende dagen nog echt gaat groeien. Dat hij gewoon zijn training erop heeft ingericht. Dat hij hier gewoon op een, misschien 80% van zijn kunnen. En daarmee kan hij dus deze 2 etappes en zo voorsprong oppakken.
Ja, moet eigenlijk ook niet groeien, hè, Bobby? Voor de Giro toch? Hij is nu goed genoeg om de rest te lossen. Dus
ja, nee, maar
op dit niveau kan hij ook de Giro winnen.
Hij gaat automatisch groeien in de Giro. Door te leven, door te koersen. En dat is zoveel talent. Die gaat gewoon naar de komende 3 vlakke ritten. Gaat hij gewoon in de tijdrit alweer zoveel verder staan dan de eerste rit. En dat is gewoon weer een moment daarna op hoogte en naar de Tour. Dit is
perfect
een goed trainingskamp in Italië.
Ja. 3 weken lang een heerlijk trainingskamp in Italië. Dat klinkt als
en winnen tussendoor.
Ach ja, klinkt als een droom. Achter Pogacar ging het eerst een beetje... laten we zeggen, Ocona ging achteraan. Die wapperde weer af. Uiteindelijk kwam alles eigenlijk weer bij elkaar richting Europa. Uiteindelijk, Jeroen, hebben we 14 man die binnen 1 minuut van elkaar staan. Dus ik kan zeggen, de top is nog breder dan verwacht. Er zijn 15 man die het podium kunnen halen.
Ja, de eerste aankomst bergop natuurlijk. En dan zie je wel dat ze op het einde elkaar schaduwen. Dat het ook even stilvalt. Niet veel, want door die aanwezigheid van Lipovic kon ook Pogacar niet te veel tijd pakken. Omdat hij ook echt wel in functie van Martinez reed. Maar dat is een beetje onze uitdaging de komende weken. Het is heel moeilijk, maar we moeten ons focussen op de spanning daar voor die tweede plaats. En hetgeen gebeurt tussen de normale coureurs. Proberen Pogacar uit te filteren als het gaat om die bergetappes. En dan ons richten op dat gevecht, want dat is wel heel boeiend. Maar dat is heel moeilijk, hè?
Ja, dat is ook lastig. Uiteindelijk gaat het om winnaars. Daar is
Maar je hebt op zich een paar keer kunnen oefenen, toch? Strade Bianca. Dat was ook een leuk.
Dat is ook niet gelukt. Nee. Dat is het probleem, Jan. Dat lukte niet.
En hij heeft deze ook afgevinkt. Hè? Ik bedoel, iedereen denkt dat hij. Maar hij heeft ook ritten in alle grote rondes gewonnen. Ja.
Dat was ik al bijna vergeten, inderdaad. Maar de trilogie.
Dat zit er ook. Je vinkt het bij hem omdat het zo makkelijk af ook gewoon. Maar ik bedoel, doe het maar, hè? Ook.
Toch, jongens, heb ik goed nieuws. Want tot slot van onze nabeschouwing heb ik een quizvraag. Hoeveel renners hebben in de afgelopen 10 jaar die de Giro wonnen, stonden ook na de eerste 2 dagen in het roze?
Vier.
Ik zou het niet...
Girardengo, Binda, Merckx en Bugno.
Nee, in de afgelopen 10 jaar, zei ik.
Ah, 10 jaar, sorry. Iemand? Denk ik.
Ja, klopt. Ja. Klopt, helemaal niemand. Wie was dan de laatste, denken jullie?
Bugno. Ja. Denk ik.
Fout. Ik geef wel applaus, maar het is fout.
Hoezo?
Helaas. Weet je wie de laatste was? Die Luca. In 2007.
Ah, ja.
Die stond na etappe 2 in het roze.
Ah, na etappe 2.
Ja.
Niet in de hele Giro.
Nee.
Okay.
Voilà. Dus het kan nog, jongens. Er is nog van alles mogelijk. Het is nog niet gespeeld. Genoeg reden dus om vooruit te gaan kijken. Kijken vooruit. Vooruit naar echt een paar mooie etappes er eraan komen. Etappe 3, een sprint. Etappe 4, een sprint. Etappe 5, een sprint. Nog een grote vraagteken. En etappe 6 wordt een gravelrit. We nemen ze dag voor dag door. Maar eerst even, Jeroen, die preview show, die heb ik wel een paar keer teruggeluisterd. Daar had je harde stellingen in. Je zei, er zitten een paar ritten tussen. Het kunnen 5 sprints worden, het kunnen er 9 worden. Zitten er in de komende, laten we zeggen, etappe 3, etappe 4, etappe 5 ritten tussen, waarvan je zegt, daar kan het eigenlijk alle kanten op?
Ja. Okay. Bobby en Jan mogen me tegenspreken, maar ik vind eigenlijk dat in alle 3 etappes je niet met je handen in het vuur kunt zeggen, dit wordt een massasprint. Want morgen, oké, op papier weinig hoogtemeters, dat is ook zo. Maar je hebt toch twee korte klimmetjes in de finale. Oké, niet superstijl. Maar ik heb het dan over een massasprint. Als alle sprinters er zijn, als een Jacobs ook niet gelost wordt. Daar ben ik niet zeker van morgen. Rit 4, Andorra. Niet Andorra, maar Andorra. Finish zoals een beetje in Milan-San Remo met de Capo Mele. Met de top op, ja, wat zal het zijn? Een kilometer of ja, 5 van de aankomst. Iets minder misschien zelfs. De Capo Mele. Dat is ook een klim van 2 kilometer 4,4. Niet echt super zwaar, maar ja. Ja, wordt wel interessant. De dag nadien ook veel hoogtemeters onderweg. Dus ik vind het niet zo dat je kunt zeggen voor die 3 etappes. Sowieso massasprint, 100%. Maar misschien vinden mijn 2 collega's dat wel. Hè. Dus ik kijk er wel naar uit.
Nee. Wat is een massasprint?
Ja, oké, dat is ook waar.
Een massasprint is toch als er een groot peloton aankomt?
Ja, oké, ik ga het anders zeggen. Het is niet dat ik bij die 3 dagen zeg, Jacobsen kan niet alle 3 winnen. Sowieso.
Nee. Dat denk ik ook niet. En welke, waar inderdaad geef je hem dan de minste kans?
Minste kans?
Laat ik het zo zeggen. Want Jacobsen, daar heb ik sowieso een hoop twijfels over.
Ik denk dat hij geen enkele van die 3 etappes gaat winnen.
Nee, maar Melier. Welke kans heeft hij de minste kans?
Minste?
Ja.
Ik vind het echt moeilijk.
Oh ja, dit kan dus dat hij allemaal kan winnen.
Ja,
die van morgen is misschien wel de lastigste.
Die van maandag is de lastigste, Jan.
Dat vind ik ook best wel. Bedoel, dat ziet er op papier. Dat is, maar je rijdt wel door de Asti-vallei inderdaad. Dat is toch ook. Er zijn ook best wel wat klimmetjes. Finale is ook nog wel pittig inderdaad. Ja.
Wat denk jij, Bobby?
Geen 100% zekerheid, hoor.
Nou ja, ik denk.
Het is toch moeilijk?
Ja, nee, zeker. Het is geen. Daarom zeg ik, hè, dat ik vind dan Melier, Jacobsen. Dat vind ik de pure sprinters. Van de echte vlakke wedstrijden, dan zijn dat te winnen. Dan heb je een Olaf Kooi, die dan een dag als bijvoorbeeld op de maandag.
Groves ook wel.
En Groves, die zou misschien nog wat lastiger willen hebben. Dat vind ik, die vindt het misschien nog wel niet lastig genoeg. Mm-hmm. Milan, dat is ook
zit er zo'n beetje tussen.
Ja, die zit er een beetje tussen. Die kan het ook wel overleven en doen.
Ja.
Maar ik bedoel, zo heb je een aantal. En dan heb je nog een andere type, zoals bijvoorbeeld Boy van Poppel. Of een
Danny van Poppel.
Danny van Poppel.
Ja, die is ook kans hebben hoor, alle 3 die dagen.
Ja, maar dat toch. Dat niet op pure sprint en ook niet op zo'n sprint. Dat moet eigenlijk nog iets lastiger zijn, heb ik altijd het gevoel.
Mm. Ja.
Of is dat een Chimolai sprint of zo, weet je wel? Dat het toch al.
Of Caleb Ewan.
Ja. Als die goed is. Maar ik denk die Andreessen, die rijdt goed.
Dat is de
he?
Grootste gok.
Ik vind het best wel.
Zou die durven gokken?
Andreessen?
Nee, Ewan?
Nee.
Jullie gokken, hij gaat het toch proberen, maar ja.
Nee, maar ik bedoel, als jij nou morgen een predictor zou moeten invullen.
Ik heb hem net ingevuld. Nu net, 3 minuten geleden doorgestuurd naar Janine.
Jij zou Ewan durven te spelen.
Ik ga niet zeggen.
Oké.
Misschien hebben mijn collega's hier al nog niet gespeeld. Dus.
Ja. Nee, maar jij zou Ewan durven spelen. Dat is wat ik vraag.
Oh, excuseer, zeg nog eens, Bobby.
Zou Ewan durven spelen vanmorgen?
Ik zou Ewan zeker durven spelen morgen. Ja, absoluut.
Thanks voor de tip.
Hij was vandaag ook actief in de tussensprints. Dus dan heeft hij toch moraal. Anders doe je dat niet, denk ik.
Ja, maar op basis van welke informatie durf je dat dan spelen? Want je wilt toch winnen,
puur,
dat wedstrijdje.
Puur gevoel. Maar je wil gokken, hè?
Ja.
Kijk, iedereen zal waarschijnlijk Milan Kooi hebben. Dus dan moet je wil natuurlijk winnen. Hm. En dan moet je soms gokken. En niemand gaat Ewan hebben, dus vandaar.
Ik heb ook zelfs Ewan niet. En die andere 2 ook niet. Dus maar.
Nou, we gaan dat op maandag allemaal zien tijdens de uitzending. Maar
ik wil maar zeggen, Sander, je ziet wat er gaat gebeuren. Hè? Dus er is geen eenduidigheid over hoe het zal lopen. Dus ik ben ook benieuwd wat jij denkt, Sander.
Nou, dat is dus een goede vraag.
Ja, maar jij bent heel slecht. Dus, ja.
Nee, maar ik ga niet jou mijn predictions uit.
Nee, dat wil ik ook niet weten eigenlijk.
Maar ik zat dus mij wel voor te bereiden voor deze uitzending. En toen zag ik die etappes inderdaad van maandag en van dinsdag. En daarom dacht ik ook, ja, vooral die maandag. Beginnen we om 1 uur, rijden we 166 kilometer van Novara naar Fossano. En die krijgt maar 2 sterren van de organisatie. Profiel lijkt licht op te lopen. Is dit lastiger dan je denkt, Jeroen?
Goh, 668 hoogtemeters, dat is nu ook niet echt heel veel. Een van de minste hoogtemeters in deze ronde. Maar je hebt het vooral over het feit dat het natuurlijk lastig is in je laatste 30 kilometer, waarbij je 3 of 4 hellingen hebt, kort, maar niet steil. Ja, maar ik denk ook, in de functie van de sprintersploegen, Sander, er zijn er hier, laten we zeggen, 8, zoiets, sprintersploegen die echt denken, we kunnen de rit winnen. Dus die hebben eigenlijk allemaal belang van, laten we georganiseerd naar die finale toe werken. Bobby zei inderdaad, Olaf Kooi is misschien de enige die dat niet zou willen, maar die is gisteren gevallen, of vandaag gevallen op zondag. Dus hoe goed is die? En vooral, die heeft geen ploeg om de koers hard te maken, laten we eerlijk zijn. Zeker nu Geesink weg is. Wie gaat er op kop rijden om die koers hard te maken? Tratnik, misschien de enige. Dus ik zie niet in welke ploeg dan die koers hard gaat maken voor de echte sprinters. Dus vandaar dat ik een beetje op twee gedachten, Hink. Hm. Het parcours is er wel, maar zijn de ploegen er wel om die koers zwaarder te maken voor de sprinters?
Hm. En die laatste klim, 3 kilometer voor het parcours, zeg maar voor de finish, loopt hij nog 1,5 kilometer op aan 5,3%. Is dat dan zwaar genoeg, Bobby? Om inderdaad, zou je iemand als Jacobsen dus wel te laten lossen misschien?
Ja, dat zou kunnen. Maar het ligt inderdaad, zoals Jeroen het over de kwaliteit van de hele wedstrijd. Want als het een matte wedstrijd is, dan mogelijk niet. Maar net wat ik zeg, ik moet echt nog vertrouwen krijgen. Ik zou bijvoorbeeld Jacobsen vanmorgen niet in mijn predictor zetten. Omdat ik heb daar nog geen gevoel bij dat hij dat gaat doen. En ik hoop dat de hoogtemeters die hij gemaakt heeft in Turkije, dat hem gaat helpen de komende dagen. Dus ja.
Grote sprintploegen. Jeroen noemt er 8. Misschien wel.
Ja, ik zeg maar een getal, maar er zijn er veel sprinters hier.
Er zijn heel veel ploegen die erheen gaan met een goede sprintploeg en sprinters. Zijn er ook, Jan, nog ploegen met een sterke sprinttrein?
Nou ja, de beste sprintlijn op papier. En als die draait, dat zijn wel de mannen van Team DSM. Die maken er echt wel een soort wetenschap van. Die hebben echt een trein. Alleen de vraag is wie de machinist is in die trein. Hè? Dat is in Turkije was het Andreessen. En Jacobsen die zei zelf ook, ja, ik ga dat in dit soort wedstrijden ga ik het risico niet nemen. Won wel de eerste rit, maar ik vond hem daarna ook in de eerste rit niet heel erg overtuigend. Je mist misschien wel een beetje de echte killersmentaliteit. En ik denk dat je dat op die dag 1, dat echt iedereen zeg maar zich ertussen gaat gooien, dat je die echt wel moet hebben. En,
maar meen je echt dat je DSM Firmenich PostNL de beste sprinter vindt hebben? Dat hebben ze ook nog niet bewezen.
Ja, dat op zich wel. Alleen het probleem is de sprinter Jacobs. Kijk, als Jacobs er gewoon goed is, dan heb je met Welten, met Van den Berg en met die Tobias Lund Andres, dan heb je gewoon echt de beste ploeg.
Ik vind Little Trek veel beter.
Ah, okay.
En dan Stuyven, Teuns, Consoni en Milan. Dat vond ik echt sterker.
Ja.
Nou, dan zet ik
Holen er nog voor.
Doe ik ook nog even mee. En dan zeg ik Affini, Van Dijken, Tratnik.
Ook sterk. Ja.
Laporte, Kooi.
Ja, ook.
En dan zeg ik
ook sterker dan DSM, vind
ik. En de beste lead-out dit seizoen, die zit bij Soudal Quickstep. Want Bert van Lerbergen heeft echt een superjaar natuurlijk ook. Alleen, ja.
Dus er zijn, en weet je wat ik vergeten heb als sprinter nog? Die ik nu als tip geef voor jullie die nog geen predictor hebben.
Max Kanter.
Binyam Girmay.
Ja, ook nog inderdaad. Ja.
Toch Bobby man.
Ja, maar zeker deze etappes.
Dat is echt een renner voor de komende 3
ja,
dagen.
Zeker. Ja.
Godverdomme.
Die heb je zeker niet. Hè?
Ik had die willen spelen eerlijk gezegd.
Sorry, maar ik mag niet vloeken, maar ik doe het toch.
Ja. Ik heb ook geen slaap.
Ga je zien met je hand op die knop.
Ja. Je wacht al 3 uur.
Ik heb al die soundbands bij het altijd klaarzetten. Je weet maar niet.
Dus niet spelen, maar...
Het wordt fantastisch. Dat wordt dus eigenlijk op die maandag een hele leuke rit. Ik hoef ook eigenlijk niet meer te vragen waar we op moeten letten. Deze rit, Jeroen. Het is dus gewoon die sprinttreinen en wie het gaat controleren.
Ja, of er een ploeg is die inderdaad, zoals Intermarché, de koersen harder wil maken om die pure sprinters te lossen. Maar het is morgen moeilijk hoor. Het is veel te kort, denk ik, om echt die koers lastig te maken. Het is meer voor naar Luca toe.
Naar Luca. Dat is op de woensdag. Eerst hebben we nog de dinsdag. Dan gaan we naar Andorra. 190 kilometer. Bobby? Ook daar loopt het parcours eerst 90 kilometer licht op met een klim van de derde categorie. Vanaf daar is het nog 100 kilometer naar de finish. Dus dat is veel te ver, toch?
Ja, die klim, dat is veel te ver. Misschien dat ze daar wel eventjes pijn kunnen doen als er eentje van de klimmers bijvoorbeeld een Intermarché veel moraal heeft gekregen naar de maandagrit. Dat ze daar zeggen, we gaan toch een beetje gas geven om die, of die sprinters eventjes pijn te doen. Maar om daar het verschil te maken, dat zeker niet. Maar ook daar, zoals Jeroen al aangaf, heb je gewoon in die laatste 10 kilometer weer zo'n verschrikkelijk vervelend knikje. Waar gewoon ja, je toch even over je limiet moet gaan.
Ook daar weer, de Capo Mele, Jan. 3 kilometer van de finish, ja. Is dat...
En plus de kustweg, hè? We kennen het, ja. Die komen Milaan Sanremo. Dat is echt gewoon bibberen en op het puntje van je stoel zitten. Daar, dus angst, met angst weet die laatste 50 kilometer kijken. Dan ook nog.
Ja, en als je een beetje durft, Jan, als je een ploeg hebt met een sprinter in goede vorm, met goede benen bergop, half weg die etappe.
Ja.
Die beest van een klim die lange, die heel tijd bergop loopt. Kun je toch op het einde echt koers maken om een Jacobsen Merlier te lossen en dan... In die afdaling de hele tijd tempo maken en die jongens niet meer te laten terugkeren.
Het is dat Pogacar al een rit heeft gewonnen en dat hij denkt, de komende dagen ik hou me rustig, maar hij kan op maandag en op dinsdag natuurlijk gewoon winnen. Eigenlijk ook. Ja, als hij het zou willen. Hè, maar
als het zou, ja, als het zou, ja.
Hij heeft nog een afspraak. Hij heeft nog een afspraak met die Capo Mele. Die heeft daar wil die. Ik weet niet hoe snel die daar naar boven wil gaan rijden. Maar, ja.
Dus ook daar weer, Sander. Ja. Veel opties.
Veel opties.
Ik vind het wel voor de sprinters, vind ik dit soort ritten wel jammer eigenlijk ook.
Ja. Smerig eigenlijk.
Ja. Ik bedoel, is eigenlijk niet nodig. Sprint is ook een vak. Waarom moet je nou zo dicht op de finish die Capo Mele erop leggen? Ja,
zodat het spannend, ja, blijft. Jan, ja, want ik keek naar die profielen en ik denk, dat wordt saai. Dat wordt gewoon sprinten. Of saai, dat wordt gewoon sprinten. Maar dan ga je even wat beter kijken en dan zie je, daar kan toch van alles gebeuren. Dat is leuk voor de kijker.
Nee, tuurlijk. Maar bedoel, als je straks met heel veel sprinters in deze ronde van Italië bent en je hebt straks misschien maar 2 sprints, omdat in allerlei andere ritten de hele andere scenario's zijn. Ja, weet je, dan komen de sprinters misschien een beetje in opstand. En ik vind dat sprinten al een beetje een vies woord is geworden. Want wij vinden natuurlijk sprinters etappes vaak een beetje saai inderdaad. Maar kijk de komende grote rondes die eraan komen. Ik bedoel, als sprinters hoef je niet meer naar een grote ronde te gaan eigenlijk ook. Want
het kan wel een sprint worden.
Het kan een sprint worden.
Kan wel,
het kan
op zich,
een sprint worden.
Ja, maar het is ook wel zo.
Ja.
Etappe 5 op de woensdag. 1:30. Naar van Genova naar Lucca. 178 kilometer. Jan, ik denk dit is een lekkere rit voor jou. Ik neem aan dat jij hier de eerste uren warm mag nemen. Het is een onstuimig begin met heuvels. Dus het wordt een strijd voor de vlucht van je welste.
Dit is wel een mooie dag, hè, voor de Bijsbroers ook. Over de passen dat Bracco. Het is ook best wel een pittig ritje toch ook. Hè? Hebben we deze ook aangemeld als sprintersrit?
Ja, zeker.
Ja.
We gaan naar Lucca. Wie is er geboren in Lucca?
Wie is er geboren in Lucca?
Cipo.
Ja. Een homage. Ja,
de laatste 20 kilometer.
Dat is ook weer zo'n rit.
Maar, ook weer kustwegen.
Het is wel, weet je, nogmaals, weet je, een massasprint is niet als een van die sprinters, die pure sprinters eraf gereden is nog, kan het nog steeds een massasprint zijn als we daar gewoon met 120 man naartoe gaan. Alleen, dit maakt het juist mooi dat op een ruime 20 kilometer, dat we daar een beklimming van vierde categorie neerleggen. Dat daar echt naartoe gekoerst wordt. Dat ze die topsprinters er proberen af te rijden. Dat die sprinters er achteraan proberen weer terug te komen. Dat hele spel van die laatste 20 kilometer. Ja, neem het einde van de middag, neem gewoon vrij. Of neem een abonnement op Discovery Plus en ga lekker in de tijd van je baas zitten kijken. Want dit is gewoon een fantastisch mooie finale.
En ook eigenlijk, Bobby, super interessant extra. Je hebt die klim van Passo del Bracco, die na 45 kilometer op het parcours ligt, 15 kilometer lang, 4%. Oké, ze gaan daar inderdaad bij die sterke sprintersploegen niet op 130 kilometer van de aankomst proberen om Jacobsen Merlier te lossen. Oké. Maar je moet wel zorgen dat je geen sterke renners laat vertrekken vanuit de vroege vlucht. Of je pakt ze nooit meer terug, want je mag niet te snel rijden op die klim om de sprinters niet te lossen van je eigen ploeg.
Ja.
Dat wordt ook heel boeiend om dat eerste uur te kijken, om te zien of er niet een te sterke vlucht ontsnapt. Want dan gaan die mannen op die klim echt tijd kunnen pakken op het peloton. En proberen ze dan nog maar eens terug te pakken met een afdaling en nog een klim. Dus ja, ook weer een etappe waar heel veel kan gebeuren.
Maar vorig jaar hadden we ook een paar van dit soort etappes. En dan zaten we allemaal van tevoren en zeiden van, ja, de ploeg van Michael Matthews gaat het nu heel zwaar maken. Of de ploeg van Caden Groves. Want dan gaan ze de sprinters proberen te lossen. En uiteindelijk gebeurde dat niet. Oké, het was toen ook wel...
Kijk, daar is weer de pessimist.
Ja,
het was toen ook
dit.
Wel echt heel slecht weer. Ik bedoel, niemand had er toen ook echt zin in om het echt zo hard te maken inderdaad. Maar het bedoel... Ja, ik hoop dat het mooi wordt. Maar ik vind... Ja, is dit nou echt een sprintersrit?
een rit om van start tot finish te kijken.
Dat sowieso. Dat
zo. Als we om half 1.
Zeker het begin moet je kijken.
Ja, eigenlijk elke dag. Ja,
en een kort ritje ook.
Moet je vroeg in schakelen.
De eerste 2 uur moet je.
Ja. God, wordt grappen om je horen. Bobby, tot slot zet ik jou nog heel even in de ploegwagen. Ploegleiderswagen hier. Van DSM, Firmenich, PostNL. Je hebt de eerste 2 dagen niks gewonnen. Zowel die dinsdag niet, als die maandag niet. Jacobsen lijkt toch niet helemaal top. Wat wordt de tactiek deze dag, als jij daar de baas bent?
Dan zou ik de Arkea-tactiek pakken. En dan zou ik zeggen Jacobsen. Zou ik zeggen Bram Welten. En Tobias Lund Andersen. Doe wat je doet. En sprint gewoon alle 3. Het maakt niet uit wat er gebeurt, maar ga gewoon sprinten.
En dan hopen dat ze prikkelt.
Nou ja, af en toe als je met hagel schiet, kun je ook raken.
Oh, mooi. Kijk, het is nog een mooie one-liner die we zo mee pakken. Want we gaan verder. Etappe 6, donderdag beginnen we daarmee om 12:30. Dit is er wel eentje. We gaan 178 kilometer naar Rapolano Terme. De Greffelrit, Jeroen.
Ja, hou toch op, jongens. Ik snap
sprintersrit. Er is een etappe met wat gravel
kilometers.
Ja, er zit nog geen 10 kilometer gravel in. En dan noemen we het een gravelrit.
Er zit wat gravel in. Het is een grote ronde, er zit wat gravel in. Vertel, Jeroen, draait weer even positief. Vertel wat over die stroken.
De eerste 2 stroken kennen we, maar kennen we ook niet van Strade Bianche. Want dat zijn de stroken die we nog nooit op televisie hebben gezien.
Okay.
Dat zijn de eerste 2 stroken. Dus we kunnen ze niet kennen, tenzij iemand van ons ze heeft verkend.
Jan?
Wie weet, Jan Hermsen.
Ik heb daar wel eens gefietst, maar ik denk niet dat ik ze ken.
Nee. En die derde is nieuw, dus die kennen we niet. 2000 hoogtemeters, een beetje vergelijkbaar eigenlijk. Qua etappe is het vergelijkbaar met de 2 dagen dan daarvoor, die we net hebben besproken, buiten de gravelwegen. En ik heb ergens een vermoeden dat we vandaag een Lichtenstein-dag krijgen.
Oh.
Dat Pogacar hier zegt, jongens, val maar aan, ga maar voor die dagzegen en pak die roze trui van me af. Dus... misschien krijgen we wel een Lichtenstein-dag.
Ja, Bobby, geloof jij dat ook? Dat dit een dag is om het roze weg te geven?
Nou, kijk, weet je, ik moet eerlijk zeggen dat ik anders over ben gaan denken. Als Pogacar op etappe 1 het roze had gehad, dan wilde hij iets speciaals doen. En dan wilde hij vanaf de eerste dag tot de laatste dag in het roze rijden. En dus daardoor zei ik van, nee, ja, gaat die trui niet weggeven. Hij gaat gewoon voor dat roze rijden. Ik ben daar wel een beetje in veranderd. Want ja, dag 2, dan is het dan niet meer zo speciaal. Hij heeft niet de hele koers in het roze gereden. Dus het telt niet meer. Maar toch geloof ik het niet. Ik denk dat UAE-team Emirates, en ook als je ziet hoe Mauro Giannetti na de etappe zijn interview geeft. Die mannen zijn veel te traditioneel. Vinden Italië superbelangrijk. Vinden daarmee het roze superbelangrijk. En het weggeven, dat geloof ik eerlijk gezegd niet.
Interessant. Dat zou van etappe 2 tot de laatste etappe in het roze. Ook een
Ik denk van niet, want ze hebben toch altijd gecommuniceerd. Oké, wat ze zeggen is niet altijd hetgeen ze denken, maar zo energiezuinig door deze Giro komen. Als je dan vanaf dag 2 het roze hebt, dan denk ik niet dat je energiezuinig door de Giro kan trekken als je dat 19 dagen wil volhouden. Zeker met al die bergetappes waar ook vaak vroege vluchten worden gevormd. Dus ik zou zeggen, zo snel mogelijk die trui kwijt. Dan ben je toch een beetje op je gemak na de etappe. En moet je ook onderweg niet te hard op kop. Dus,
maar het is maar één dag. Eén dag dat hij hem kwijt is. De volgende dag heeft hij meer.
Dat weet je toch niet? Mm. Dat weet je niet, hè?
Als ze vanaf aan wie hem weggeeft.
Of wat,
ja, dat is ook wel zo. Jan, heb jij iets opgezocht over het weer aanstaande donderdag?
Ik heb natuurlijk even gekeken hoe het weer is inderdaad. Maar volgens mij wordt het stralend weer in Toscane. Ja. Dus
Geen modderrit.
Dus zal het wel gaan regenen.
Ja, maar nog even een ander dingetje. Kijk, weet je wat het is? Er is 1 renner die er naartoe gaat, hè, van dat team.
Ja. Oei.
Al de rest kun je toch op gaan gebruiken?
Het gaat meer over de Pogacar zelf, hè?
Ja, maar ja.
Je moet toch altijd interviews, de roze trui, soort zaken.
Denk jij nou echt dat hij minder interviews moet geven als hij het roze niet heeft?
Nee, dat denk ik ook.
Na afloop toch wel. Kan hij meteen naar de bus? Moet hij het niet doen, hè?
Nee, maar
dat deed hij toch dag 1 ook niet?
Nou, het is toch...
ging je meteen de bus in?
Het is natuurlijk wel een persconferentie als hij het roze heeft. Het scheelt wel echt wel 20 minuten ook.
Ja, dat doet hem echt helemaal niks volgens mij. Ik denk dat het is... We hadden het gisteren natuurlijk in de Koppen voor Kop naar de uitzending ook over wat zoiets doet. Hè. Dat als voorbeeld zagen we de boepgegevens van Mathieu van der Poel. Die echt oprecht minder heeft geslapen in die periode dat hij in het roze reed. Ja, ik geloof niet dat 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 iets met Pogacar doet. Ik denk dat hij daaraan gewend is en dat hij dat heeft. En dat hij kan wel of geen interviews geven. Dat is misschien een keuze, maar ik denk dat hij
zich gaat vervelen zelfs ook. Dat hij na afloop helemaal niks te doen heeft. Hij is het gewoon gewend, toch?
Beetje uitfietsen.
Dat hij een half uur in de spotlight staat.
Ik zou het wel mooi vinden trouwens dat hij de rij wel afgeeft. Krijg je toch een andere dynamiek in de koers.
Ja, het zou ook wel weer leuk
renners
zijn.
Die plots in het roze rondrijden is ook wel leuk voor de verandering.
En die dat willen verdedigen. Dus dat is ook altijd wel
mooi. Conscious on renner.
Hij dropt hem toch. Dankjewel.
Ja.
Maar weet je wat het is? Hoe lang geef je het ook af? Weet je, denk je... Ja,
tot jezelf willen.
Ja, maar uiteindelijk de dag daarna is het tijdrit.
Ja.
Nou, wie ga je dat dan geven?
Weet je niet hoeveel verschil er ook is dan?
Nee, dat is natuurlijk de vraag. Maar die dag hoeft zijn ploeg in ieder geval niet te leiden. En de dag daarna, dan hebben we weer echt een gigantische lastige beklimming. Het dag, waar hij gewoon weer lekker moet gaan rijden. Nou, praat hij die tyfo. We hebben het gezien natuurlijk 2 weken geleden. Of wat is het, 3 weken geleden. Is natuurlijk niet een super, super lastige aankomst. Maar ja, daar gaat hij toch wel weer diep moeten gaan. Of tenminste... De rest moet diep gaan en hij kan op de halve kracht rijden.
En ze kunnen heel slecht rekenen bij UAE. Hè? Dus ze vinden het ook een beetje gevaarlijk. Ze zijn bang dat ze dan uiteindelijk op het eind van de 3 weken... de verkeerde rekensom hebben gemaakt. Dus ze hebben liever gewoon dat hij aan de leiding rijdt. Dan hoeven ze het niet zoveel te rekenen. Het scheelt dan ook een hoop tijd. Nee, maar goed, ik denk ook dat hij hem... ik vond het vorig jaar trouwens niet zo chic... dat even de Poel zei... ja, we gaan hem dan weggeven. Daar hou ik niet zo van. Doet een beetje...
Hij zegt gewoon wat de andere ploegen doen, maar niet zeggen.
Ja. Top. Ja, ik zou het gewoon een beetje laten inderdaad. En weet je, als mee zit, ik zou het niet per definitie zeggen van dan op donderdag ga ik die trui afgeven. Dat vind ik altijd een beetje...
Ik vind het leuk. Dan weet je dat je korrel gaat krijgen in het eerste uur. Dan moet jij ook leuk vinden. Want
nee, natuurlijk. Maar goed, dan weet je toch vanzelf.
En dan weet je, iedereen wil die roze trui
afpakken. Nee, maar je weet toch op een gegeven moment ook wel, als je het niet zegt, weet je toch ook wel als zij niet erachter
aan gaan. Blijkbaar wij niet, hè. Want we zijn het niet eens.
Nee, maar ik bedoel, kijk, als wij straks naar die etappen zitten te kijken en UAE gaat er niet achteraan rijden en de groep met Van Drama krijgt 20 minuten en hij pakt het roze. Ja, weet je, dan... dit is wel een rit voor...
Moet je echt wel 40 minuten hebben.
Ja, maar dit is wel echt een rit voor Van Drama trouwens. Als je dan toch...
dit is wel... Huh? Maar je hebt hem al gespeeld.
Ja, je zou hem al gespeeld hebben inderdaad.
Dit wordt echt...
Die gaat goed zijn die dag. Ja, dat is een goed, topdag.
Ja. Wanneer beginnen we aan het nieuwe seizoen met een schone lei? Duurt nog heel lang. Dan ben ik bang. Joen, tot slot over deze etappe. Wat is waarschijnlijker? Dat er op deze dag verschil gemaakt wordt in het klassement omdat er hard gekoers wordt op de gravelstoken? Of dat er verschil gemaakt wordt in het klassement omdat iemand pech heeft onderweg?
Poeh. Het tweede misschien wel. Ja.
Ja, maar dat is toch de reden waarom je dan dus echt niemand moet laten rijden?
Als je pech hebt?
Ja, als de kans dat je pech rijdt op die gravelzones. Dan moet je toch gewoon zorgen dat je in ieder geval alles bij de hand hebt. En dat je naar die gravelzones komt bij alles heel dicht bij elkaar. Want als je dan wat verliest, verlies je wat zal het zijn? 2-3 minuten. Maar
dat heb je toch ook als je wel met het peloton rijdt, verlies je dan toch ook die 2-3 minuten?
Ja, maar dan heb je ook de koplopers. Weet je, voor hetzelfde geld zit er
iemand
bij. Ja,
maar dat zijn kontjes, man. Daar pakt hij nog een half uur op.
Ja, dat is te hopen. Voor hetzelfde geld zit er iemand bij die... Voor hetzelfde geld zit een man uit Beest mee.
Ja, dat kan. Maar dan nog, Bobby, dan mag je die niet laten vertrekken. Als die 2-3 minuten belangrijk zouden zijn, dan wil het zeggen dat je die vlucht niet hebt mogen laten vertrekken. Dus, ja.
Ik heb goed nieuws. Onze volgende uitzending, die is op donderdag.
Weet
dan is deze rit geweest. En dan gaan we het over hebben. En dan gaan we eens kijken wat er gebeurd is. En
het is natuurlijk wel gemakkelijk om te zeggen dat er niets gaat gebeuren. Want dat is altijd makkelijk.
Het makkelijkst om op dag 1 Poggi te spelen in plaats van Van Drama.
Heb ik ook niet gedaan. Dus, heb ik op dag 2 gedaan wanneer hij heeft gewonnen. Dus dat is wel even belangrijk. Ook. Jan en ik staan trouwens heel hoog in het
klassement. Ik heb het gezien.
Maar Erik Breukink is natuurlijk...
Mr. Giro.
Ja, favoriet ook. Ja. Klassementsrenner.
Misschien moeten we die eens uitnodigen voor donderdag. Iemand met zoveel kennis...
Was vorig jaar ook 2e, Breukink. Na iemand anders. Maar, okay.
We gaan snel afsluiten. Ik hoor het al. Deze week komen er nog hele mooie etappes aan. Maandag beginnen we om 1 uur. Dinsdag beginnen we om 12:50. Woensdag en donderdag. Dan rond 12:30. Zoals ik net zei, zijn wij er donderdag weer. Dan proberen we snel naar de etappe iets op te nemen. Dus hopelijk zijn we daar. einde van de donderdagavond staan we wel weer in je podcastfeed. En dan kijken we vooral ook vooruit naar het aankomende weekend met die tijdrit op de vrijdag. En dan nog op zaterdag een hele mooie rit. Zondag gaan we naar Napoli, dacht ik, Jeroen. Dan is het al zover, hè?
Napels zien en sterven.
Ja, ja, laten we dat nog even achter ons laten. Eerst maar door deze week met weer hele leuke etappes. En dan door naar donderdag. Dan is Kop over Kop terug. Tot dan.
Deze podcast werd u aangeboden door Bad City.